Goedemorgen allemaal.
Moet je hem wel aanzetten, hè?
Ja. Ja, wat een ochtend. Wat een dag. Vrijdag had ik even contact met Tom Tol. Hij zegt, ik weet niet of het lukt zondag, want ik ben niet in orde. Ik slaap heel slecht, hele slechte nachten. En hij zegt, ik weet gewoon niet of ik het red. Ik zeg, nou ja, laat het maar weten. Of het lukt, ja of nee. Maar ik denk, laat ik iets voorbereiden. En dan ben je daarmee bezig. Heer, wat mag ik dan uitspreken? Wat wilt u dan dat er gezegd wordt? Komt Tom wel? Is dat het woord wat u voor de gemeente heeft? Of heeft u iets anders voor de gemeente dan? En moet ik dat dan uitspreken? Daar ben je dan mee bezig. En ik ben gewoon mijn ding gaan doen. En gisteravond had ik nog niks. Ik zei om 19:30 tegen Marleen. Ik zeg, nou, ik ga even naar boven. Het was net of de Heer zei van, je hebt nog iets. En ik ging terug in mijn preken. En toen kwam ik een woord tegen wat ik in Hippolytushoef heb uitgesproken. En ik had er gewoon rust over dat het ook mocht zijn voor vandaag. Ik heb het herschreven, nog eens doorgelezen, nog eens doorgenomen. En ik dacht, het is goed. En vanmorgen vroeg uit bed, 7:00, nog geen bericht van Tom. En toen belde Marja. Marja zei van, ik heb slecht nieuws. Leo heeft een hartstilstand gehad. Hij wordt nu gereanimeerd. We gaan er nu naartoe. Ik denk, Heer, hoe moet dit gaan? En gelijk bid je voor Heer Leo. Hoe dan? Wat? Hij gaat verhuizen. Ze krijgen samen een woning. Wat is uw plan, Heer? Dat gaat allemaal door je heen. En toen een appje van Tom. Ik kom niet. Dus dan denk je helemaal van, ja Heer, hoe dan? Even gebeld met Maarten Willem en dan laten we het ook los. Dan zeggen we ook tegen de Heer van, Heer, het is uw gemeente. En u weet het. U weet of we er kunnen zijn of niet. En Maarten Willem had daar ook rust over. Hij zegt, ja, het is wat het is. En we laten het los. En dan kom je bij Marja. Verdrietig. Ondertussen belde ze al van de Heer heeft Leo thuis gehaald. En dan kom je daar. Verdrietig. Leo ligt in zijn bed. Gewoon Leo. En dan hoor je ook wat er allemaal gebeurd is. En zo bijzonder om te horen hoe God daarin aanwezig is geweest. Gisteren is zijn zoon nog op bezoek geweest. Had hij 2 jaar niet gezien. Gisteren de hele dag met zijn zoon opgetrokken. Heeft hem nog geholpen om dingen naar de nieuwe woning te brengen. Zo bijzonder. En de buurman had hun uitgenodigd. Van ja, jullie gaan verhuizen. Oude buurman op de hoek. Jullie gaan verhuizen. Kom nog bij me. Een borreltje drinken. En weet je wat, ik bestel eten. Dus ze hadden een hele leuke middag, een hele leuke avond gehad met de buurman. Afscheid genomen van de buurman. Samen gegeten, gezellig. En ja, een hele mooie avond gehad gisteren. En er is een vriendin over van Marja. Die is vorige week gekomen. En die blijft nu een aantal weken. Dat was al gepland. Die is er gewoon een aantal weken. Dus die gaat nu samen het gesprek doen met de begrafenisondernemer. En die is er voor haar. Het zijn allemaal van die bijzondere dingen waaraan je ziet van, God is aanwezig en God is erbij en God voorziet op maat. En hij weet wat Marja nodig heeft. Dus heel bijzonder. En we stonden rond het bed van Leo en we hebben gelachen met elkaar. We hebben gezegd, hij is toch verhuisd. Want in het huis van mijn vader zijn vele woningen. En dat zei Marja ook. Zei tegen iedereen die bij haar kwam van, hij is nu op een betere plaats. Dat is een getuigenis op zich. Hij is nu op een betere plaats. Ja, en het woord van vanochtend, ik denk dat het er heel goed bij past. Ik denk dat God dat dan ook weet en God daar ook in voorziet. Het Terugkijkend op de laatste tijd, dan valt het me op hoe snel we terugvallen in onze gewoontes en in ons gewone doen. Coronatijd is een hele heftige tijd geweest. Een vriendin van Marja vertelde net ook, mijn moeder is overleden vorig jaar aan corona. En mensen in onze gemeente hebben ook familieleden verloren. Of familieleden zijn zwaar ziek geweest. Hebben er nog de naweeën van. Mijn zwager gaat vervroegd met pensioen omdat hij niet meer kan werken vanwege corona. Hij heeft een aanbod gekregen van zijn werkgever en stopt eerder met werken omdat het niet meer lukt. Zware tijd geweest. Het is niet niks geweest. En de volgende vormen van crisis die dienen zich daarna alweer aan. Oekraïne, inflatie, energieprijzen, stikstofproblematiek. En natuurlijk, voor ons is die Oekraïne-crisis heel dichtbij gekomen. Doordat de familie van Aliona naar Nederland kwam. En ook mensen uit Oekraïne bij ons in de gemeente zijn gekomen. En begin maart hebben we de familie opgehaald, maar er waren ook familieleden die achterbleven. Niet wetende hoe alles zich zou ontwikkelen. We hebben een tweetalige paasdienst georganiseerd met een Haiti voor vluchtelingen. En de vader van Aliona ging daarin voor. Maar inmiddels zijn zij weer terug in hun eigen huis in Oekraïne. En nu kijken we helemaal niet meer op als corona in het journaal genoemd wordt. En de oorlog in Oekraïne is dagelijkse kost die we inmiddels als een gegeven tot ons nemen. De wereld piept en kraakt. En mensen verzuchten, het kan zo niet veel langer doorgaan. En dat is denk ik ook zo. Met elke dag komt de wederkomst van Christus dichterbij. En wij weten niet wanneer dat zal zijn. Maar het is gewoon een waarheid als een koe dat het elke dag dichterbij komt. Dat kan niemand ontkennen. Dat is gewoon zo. En in de tijd dat Jezus op aarde was, was het misschien niet eens zo heel veel anders. Ook toen piepte en kraakte de wereld die de mensen kenden. En zoals Oekraïne werd binnengevallen door Rusland, overheersten de Romeinen het grondgebied van Israël. En het leven ging door. Men kon nog gewoon naar de tempel gaan. De eigen religieuze leiders die mochten blijven, mochten invloed uitoefenen. Maar altijd was daar die bezetter die ervoor zorgde dat er geen volledige vrijheid was. En de mensen snakten naar verandering. De mensen snakten naar oplossingen voor hun dagelijkse stress. De mensen snakten ernaar om ongedwongen en in vrijheid te kunnen leven. Mensen wilden politieke verandering die hun leven zou veranderen. Mensen wilden dat de nieuwe koning van Israël hen zou helpen om de bezetting te beëindigen. En ik ga met jullie terug naar de momenten voor Pasen. In Johannes 12 staat beschreven in de versen 12 tot en met 15 hoe Jezus door de mensen als de nieuwe koning van Israël wordt binnengehaald. Toen de volgende dag een grote menigte die naar het feest gekomen was hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen zij de takken van palmbomen, gingen de stad uit, hem tegemoet en riepen: Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël. En toen Jezus een jonge ezel gevonden had, ging hij daarop zitten, zoals geschreven is. Wees niet bevreesd, dochter van Sion. Zie, uw koning komt, zittend op het veulen van een ezelin. Als je er wat dieper induikt, dan zie je dat Jezus vlak daarvoor bij Martha, Maria en Lazarus is geweest. Bij Lazarus, die hij uit de dood heeft opgewekt. En misschien hebben de mensen er wel van gehoord en denken ze ook daaraan als ze Jezus verwelkomen. De mensen willen de wonderdoener zien. Liefst ook degene die is opgestaan uit de dood. Want wonderen en de overgang van dood naar leven in plaats van andersom zijn symbolen van hoop voor een volk dat snakt naar vrijheid. In de herziene Statenvertaling, die ik veel gebruik, staat bij mij in Johannes 12 een verwijzing naar Psalm 118. Dat wat de mensen roepen als zij takken van de palmbomen op de grond uitspreiden voor Jezus, dat staat in Psalm 118. Gezegend is hij die komt in de naam van de Heere, de Koning van Israël. Psalm 118 is een psalm van overwinning. Die psalm die begint ook in de eerste vier versen met vier keer te zeggen: zijn goede tierenheid is voor eeuwig. En het boek, een andere vertaling, zegt: zijn goedheid en liefde zijn voor eeuwig. Goede tierenheid wordt vertaald met goedheid en liefde. Zijn goedheid en liefde zijn voor eeuwig. En die hele psalm die spreekt van uitredding en overwinning. Psalm 118 vers 5. Uit de benauwdheid heb ik tot de Heer geroepen. De Heer heeft mij verhoord en in de ruimte gezet. De Heer is bij mij. Ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij doen? Of vers 8. Het is beter tot de Heer de toevlucht te nemen dan op mensen te vertrouwen. Vers 9. Het is beter tot de Heer de toevlucht te nemen dan op edelen te vertrouwen. Misschien mag je dat wel vertalen met politici of machthebbers. Vers 14. De Heer is mijn kracht en mijn psalm, want hij is mij tot heil geweest. Vers 17. Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken van de Heere vertellen. En dan staat er in vers 26. Gezegend wie komt in de naam van de Heer. Wij zegenen u vanuit het huis van de Heere. En bij de intocht in Jeruzalem zijn de mensen in de stad om het Pascha te vieren. Het feest van de uitredding uit Egypte. Van het bloed aan de deurpost. Als bescherming tegen de dood die voorbij trekt. En het is ook het feest van de bevrijding uit de slavernij. No longer slaves, zingen wij. Ketikoti was het afgelopen vrijdag. Het feest van beëindiging van de slavernij. Een feest van herinnering aan bevrijding in een tijd van onderdrukking voor het Joodse volk. En dan is daar die man die mensen laat opstaan uit de dood. Een man die blinden geneest. Een man die in opstand komt tegen de gevestigde geestelijke orde. Tegen de schriftgeleerden. Die de lat zo ontzettend hoog leggen voor de mensen. Deze man is een bron van hoop. Een bron van inspiratie. Dat woordje Hosanna, dat vind je niet terug in Psalm 118. En wij hebben er Hosanna van gemaakt. Maar in het Hebreeuws is het eigenlijk Hosanna. En dat betekent red of verlos alstublieft. Red alstublieft. Verlos alstublieft. En Hosanna is dus niet zozeer een uiting van vreugde, van hoera, Hosanna. Maar Hosanna is veel meer een roep om verlossing. Red alstublieft. Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer, de Koning van Israël. In de oude Statenvertaling staat: Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Hij die is de Koning Israëls. Maar op dat moment is er waarschijnlijk maar een enkeling die begrijpt dat Jezus niet komt namens de Heer, de Koning van Israël, maar dat hij de Heer is en de Koning van Israël is. En hun gedachte is: zou deze man een einde gaan maken aan de overheersing van de Romeinen? Zou deze man bevrijding gaan brengen en zo het feest van Pascha doen herleven? Dat is waar de mensen naar verlangen. Ze willen dat er een einde aan hun ellende komt. En toen ik dit voorbereidde, was het me zo duidelijk dat het toen helemaal niet anders was dan dat het nu is. Want mensen in deze tijd, in 2022, snakken naar rust, ze snakken naar vrede, Ze snakken naar verlossing, naar bevrijding, naar vrijheid, naar liefde, naar aandacht. En dat uit zich in allerlei vormen. Ik weet niet of u de demonstraties in Amerika hebt gezien en in Amsterdam. Baas in eigen buik. Beschikken over je eigen lichaam. Beschikken over je eigen leven. Dat is de vrijheid die mensen zoeken. En mensen zoeken naar spiritualiteit, mindfulness. Zoeken hun heil in genot of in genotsmiddelen. Alleen maar om weg te komen van de dagelijkse beslommeringen. En weg van de ellende in hun leven. En het gaat niet zozeer om de koning die het brengt. Maar het gaat om wat hij brengt. Wij leven in een democratische rechtsstaat in Nederland. We kunnen kiezen welke regering we krijgen. Althans, dat kunnen we beïnvloeden. En we stemmen op de partij waarvan wij denken dat die kan brengen waar wij op hopen. En het gaat misschien niet zozeer om de partij, maar het gaat om wat de partij tot stand kan brengen. Wij kennen iemand en in de tijd van de verkiezingen vulde die de stemwijzer in. En hij kwam uit bij de ChristenUnie. Met alles wat hij invulde, kwam hij uit bij de ChristenUnie. En hij zei tegen ons, ik snap er niks van dat ik bij de ChristenUnie terechtkom. Niet gelovig. En dan bij de ChristenUnie terechtkomen met je politieke voorkeuren. Grote behoefte aan christelijke waarden. Maar niet willen accepteren dat die bij de ChristenUnie te vinden zijn. En zo is het bij de intocht in Jeruzalem ook. Mensen willen de waarden van Jezus en waar hij voor staat. Maar ze willen Jezus niet. Het gaat niet om Jezus, maar het gaat om wat Jezus tot stand kan brengen. En misschien zeg je dat is een negatieve benadering. Dat is een oordeel over mensen. In de afgelopen jaren, afgelopen 2 jaar... heb ik zoveel mensen gezien die bang waren voor de dood. Ik heb mensen gezien die angstig waren voor corona, voor complotten, voor vaccinaties, voor inperking van vrijheid. Ook onder christenen. En de focus lag soms meer op ellende of op wat zou kunnen zijn of wat zou kunnen komen, dan op Jezus die er telkens is. En dan gaat het dus niet meer om Jezus, maar dan gaat het om wat hij had moeten brengen. Waarheid, duidelijkheid, bescherming, genezing, herstel, ander optreden van de regering, anders handelen van de politieke wereld of van de medische wereld. Alles gericht op onze beelden, hoe het zou moeten zijn. Terwijl Jezus ons leert bidden, uw wil geschieden. Ik ben er zelf achter gekomen dat ik op Jezus wil vertrouwen. In leven of dood. In ziekte of gezondheid. En ik heb geen oordeel over wel vaccineren of niet vaccineren. Dat is tussen u en God. Daar gaat het me helemaal niet om. Maar zelfs al word je ziek en je sterft, kun je dan zeggen, it is well with my soul. Het is goed met mijn ziel. En natuurlijk wil ik heel graag van hem ontvangen wat hij mij wil geven. Als hij dat wil geven. Maar of ik nu ziek ben of gezond, of ik nu mag leven of dat ik zal sterven, het gaat om Jezus. Hij is Heer. Het gaat om mijn eeuwige redding van de dood door zijn offer. Ik mag leven omdat hij zijn leven gaf. En wij leven in een gebroken wereld met een ongekend leed. Op kleine schaal, soms heel persoonlijk in gezinnen. En soms op hele grote schaal. In landen of in werelddelen. En ook wij als kinderen van God hebben soms te maken met dat leed. En ik denk pas dat het anders wordt als er een nieuwe hemel komt en een nieuwe aarde waar gerechtigheid heerst. En tot die tijd is het behelpen. Tot die tijd mogen wij op de oude aarde leven met God aan onze zijde. zoals in Psalm 118 staat. Uit de benauwdheid heb ik tot de Heer geroepen. De Heere heeft mij verhoord en in de ruimte gezet. En misschien is die ruimte alleen maar te weten dat Jezus er is en dat het goed is. De Heere is bij mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij doen? Ja, zo simpel is het. Ik word daar blij van. De Heere is bij mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij doen? Het is beter tot de Heere toevlucht te nemen dan op mensen te vertrouwen. Het is beter tot de Heere toevlucht te nemen dan op edelen te vertrouwen. De Heere is mijn kracht en mijn psalm, want Hij is mij tot heil geweest. Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken van de Heere vertellen. Lieve mensen, het is goed om in de komende vakantieperiode een tijd van bezinning en bewustwording te nemen. Om een eikmoment te nemen voor jezelf en stil te staan bij wie Jezus voor jou is. Is Hij alleen maar de man van de wonderen of is Hij de man die genezing moet brengen? Ben je misschien teleurgesteld of boos omdat dat niet gebeurd is, omdat Hij dat niet heeft gedaan? Ben je teleurgesteld of boos omdat je het herstel of de bevrijding of de genezing waar je zo naar verlangde niet hebt ontvangen? Of omdat die relatie nog niet is hersteld waar je zo naar verlangt? Of omdat de geliefde toch is overleden ondanks jouw gebed? Heb je hem misschien binnengehaald in je leven met hoop en verwachting, roepende: red alstublieft, verlos alstublieft, en heeft dat niet gebracht wat je verwachtte? Blijkt het tegen te vallen met Jezus, omdat Jezus ook dingen van jou vraagt, namelijk gehoorzaamheid, heiliging en toewijding? Of heb je Jezus echt leren kennen en maakt het niet zoveel uit of je gezond bent of ziek, of wat Hij geeft of niet geeft, en blijft je oog telkens op Hem gericht? Op jouw vriend, jouw meester, je rabbi, die jij verlangt te dienen, te gehoorzamen en waar je aan wilt toewijden. Gaat het om Jezus of gaat het om wat Hij brengt? En ook dat staat in Psalm 118. Vers 28, daar staat: U bent mijn God, daarom zal ik u loven. Mijn God, ik zal u roemen. In de eerste plaats God roemen, omdat Hij jouw God is. En dat hangt dus niet af van wat er gebeurt in jouw leven. Hij is jouw God en daarom wil je Hem loven. Begrijp me niet verkeerd, ik geloof in de opstandingskracht van Jezus Christus. Diezelfde kracht is in ons werkzaam, hebben we gelezen in Efeze. En ik houd van Jesaja 53, moet je kijken wat daar staat. Onze ziekte heeft Hij op zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wij hielden Hem voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden alle als schapen, we keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heer heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd Hij verdrukt, maar Hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed Hij zijn mond niet open. Het offer van Jezus is compleet. Er hoeft niets aan te worden toegevoegd. Hij heeft onze ziekte op zich genomen en onze smarten gedragen. De straf die ons vrede brengt, was op Hem. En door zijn striemen is er genezing. Genezing, redding uit ingewikkelde situaties en eeuwige vrede gaan hand in hand met de komst van Jezus in jouw leven zijn. En er zal genezing zijn en er zal uitredding zijn, maar niet altijd. Wat wel altijd blijft, is de redding van de dood en de aanwezigheid van God, de Ik Ben. Het staat in de Bijbel. Johannes 3, vers 16. Zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3, vers 36. Wie in de zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de zoon ongehoorzaam is, zal het leven... Ik haal het twee door elkaar, denk ik. 1 Johannes 4, vers 9. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. En de laatste was Johannes 3, vers 36. Wie in de zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem. Wat een trieste uitkomst als je wel religieus bent, ben een gelovig mens, maar Jezus niet kent. En het leven dus ook niet zult zien. Laat ons leven gericht zijn op het kennen van Jezus. En het verlangen dat anderen hem ook zullen leren kennen. Ik moest dit weekend dus improviseren omdat Ton niet kon komen. En God bracht me deze boodschap in herinnering voor deze dag. Ik weet niet waarom. Ik weet wel dat het om de genezer gaat, maar niet om de genezing. Ik weet dat het om de bevrijder gaat en niet om de bevrijding. Ik weet dat het om de verlosser gaat, niet om de verlossing. Het gaat niet om de cadeautjes. Het gaat erom dat je hier leeft met hem, in welke omstandigheden dan ook, en dat je straks niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebt ontvangen. Alles door de liefde van de Vader, door het verlossingsplan van God, door de gehoorzaamheid van Jezus, zijn Zoon, en door het offer dat hij bracht. Daarom geniet van wat goed gaat. Geniet van de zegen in je leven. Leef met God. En als je dat doet, dan kan je ook doorleven en doorstaan wat soms niet goed gaat. En dan kun je ook daarin de zegen ervaren. Zeker als je later achterom kijkt. En ik zie het nu gebeuren bij Marja. Als ze vertelt dat haar vriendin er een aantal weken zal zijn. Dat ze niet alleen is. Dat ze vanmorgen daar niet alleen naartoe hoefde te gaan. Maar dat ze met z'n tweeën konden gaan. Dat is de zegen in de ellende waarin ze nu verkeert. God is goed. Hij is erbij. Geniet van God in je leven. En zeg met de psalmist: U bent mijn God. Daarom zal ik u loven. Mijn God, ik zal u roemen. Zijn goedheid en zijn liefde zijn voor eeuwig. Amen. Heer, ik wil u danken voor deze dag. Ik wil u danken voor uw aanwezigheid in ons leven. Dank u wel dat u het echte leven geeft. Dank u wel, Heer, dat u een trouwe vader bent, die voorziet op maat, die geeft wat nodig is in welke situatie we ook verkeren. Dank u wel dat uw wil zal geschieden in ons leven. Heren, dank u wel, Heren, dat niets gebeurt zonder dat u ervan weet. U bent daar en u zegt: Ik ben. Voor mij is dat genoeg. En ik bid u in de naam van Jezus dat we dat zullen leren. Te weten dat het genoeg is dat u zegt: Ik ben. En u bent geen God van willekeur. U bent geen God van lievelingetjes. U bent geen God van oordeel. U bent geen God van bestraffing. Heere, u bent een liefdevolle God. die ons aan de hand neemt, die ons leidt door het leven, die soms misschien tucht toepast. Heer, maar u bent daar. En ik dank u, Vader, dat u dat voor ons allemaal wil zijn. En ik bid u ook, Heren, dat we in de komende weken zullen nadenken over wie u voor ons bent. Bent u werkelijk onze vriend, onze rabbi, onze meester die wij willen volgen? Heer, het beeld van uw plek in de auto. Zit u in de kofferbak? Heren, zit u op de achterbank? Mag u voorin zitten of mag u aan het stuur zitten? Ik wil u vragen in de naam van Jezus, Heren, dat we de moed zullen hebben om dat te onderzoeken. En om u de plaats te geven die u verdient en waar u naar verlangt. En daartoe zegen ik de gemeente in Jezus' naam. Amen.